Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag ben ik op Eiburg en ik ben op bezoek bij Volkert de Jong. Volkert, dankjewel dat je me ontvangt.
Ja, graag gedaan.
We hebben elkaar een aantal keer gesproken. Gewoon door de jaren heen, überhaupt al. Rond je tentoonstelling ook. Niet specifiek altijd voor de radio. De eerste keer dat ik je sprak, dacht ik... was voor een tentoonstelling die je had gecurateerd. Mm-hmm. Kranenborg, Manifest was dat.
Ja, dat klopt. Ja.
Ook al wel een paar jaar geleden.
Ja.
Zeker 5 jaar geleden, denk ik.
Nou, ik denk nog langer geleden. Ja.
En toen zat je nog in een loods in Krommenie.
Ja.
Waar je net heel hard aan een tentoonstelling had gewerkt van je eigen werk. Dus dat lag bezaai met je schuimwerk.
Ja, dat
en
klopt.
En in die omgeving spraken we elkaar. Nu spreken we elkaar in een nieuwe studio hier, die je hier ook aan huis hebt.
Ja.
En ja, ik heb je uitgenodigd om met me in gesprek te gaan, omdat je nu ook een tentoonstelling hebt in Kunsthal Kade.
Ja.
De titel die ontschiet me nu opeens. Dat is toch
Ministry of Fear Foam.
Precies, Ministry of Fear Foam. Dat is een tentoonstelling die tot 7 mei te zien is. En dat laat dus ook je schuimbeelden zien. Ja. En dat is niet het enige wat je doet.
Ja.
Dat is wel waar je bekend mee bent geworden.
Dat klopt, ja. Ja.
Maar je maakt ook heel ander werk. Hè? Ik heb de afgelopen jaren bij Fons Welters, de galerie die jou representeert, toch ook heel ander werk gezien.
Ja, dat klopt, ja. Ik maak wel eens werk in andere
zo'n
media.
Plexiglas.
Ja, van die
cabine, ja, die een soort Orwelliaanse cel eigenlijk.
Ja, die cel die staat nu in het Kunstmuseum in Den Haag op zaal.
Kijk.
En dat is fantastisch als je daar loopt om te zien.
En, ja, dat is dan toch weer heel anders dan in galerie.
Ja, ik heb natuurlijk toen ik begon met mijn werk waar mensen mij eigenlijk van kennen met dat schuim en zo... Toen heb ik me daar echt enorm in thuis gemaakt, zeg maar, in die materialen. Ook om het te kunnen verwerken tot beelden. En, maar ik merkte ook dat, nou ja, ook misschien door de verandering in mijn eigen gemoedstoestand en in mijn eigen leven, dat je soms toch, en ook door de tijdsgeest die verandert, dat mijn thema's en mijn werk daardoor ook soms andere wendingen nam, zeg maar. Waarvan ik wel het gevoel had dat ze sterk verbonden zijn met de oorsprong van mijn werk. Maar wat voor mensen misschien gezien wordt als een ander soort kunst dan misschien ze van me gewend zijn. Maar dat,
ja, want die installatie waar we nu eventjes aan refereren, die nu in het Kunstmuseum Den Haag te zien is.
Ja.
Dat is van plexiglas, misschien ook metaal. Het is wel een realistische setting in die zin. Je kunt ook zeggen... dat het een soort post-apocalyptische setting is. Hè, of een dystopische setting.
Ja.
Omdat het opgesloten zijn en tegelijkertijd volledig blootgesteld zijn... daar samenkomt in dat beeld. Er is anders dan in heel veel ander werk van je.
Ja.
Is er geen mensfiguur in te zien... maar je ziet wel dat het voor het menselijk lichaam is gemaakt. Mm. En voor de inperking... van het menselijk lichaam.
Precies, ja.
En dat veronderstelt een soort brutaliteit. Hè?
Mm-hmm.
Die kooi.
Ja, ja, dat zeg je goed,
die cabine die je hebt gemaakt. En dat is ook misschien wel het verband wat er is. Want jij toont in je werk een fascinatie... voor de verschillende gezichten van brutaliteit, zou je misschien kunnen zeggen. In de tram op weg hierheen las ik in een boekje van Samuel Beckett. En toen dacht ik, zou Volker wel eens Beckett hebben gelezen? En als hij dat niet heeft gedaan, dan zou hij dat misschien moeten gaan doen.
Dan zou ik dat toch moeten gaan lezen?
Ja.
Ik heb nooit iets gelezen van Beckett.
Dus misschien Murphy of zo.
Ja.
Ze zijn origineel in het Engels en in het Frans. Je beheerst alle twee de talen, dus je kunt kiezen. Ja. Want hij heeft vaak zelf zijn eigen werk vertaald, ofwel in het Engels, ofwel van het Engels naar het Frans.
Oké.
Dus, maar dat is, kan, want dat element van de menselijke conditie met de brutale kanten uitvergroot, die komen samen in het werk van Beckett. En ik noem dat ook, want als je binnenkomt in je tentoonstelling in Kunst al Kade, we gaan het er echt over hebben natuurlijk, maar daarin heb je een inleidingstekst. En in die inleidingstekst refereer je ook aan het purgatorium.
Ja.
Maar het purgatorium specifiek van Dante.
Mm-hmm.
En dat heeft te maken met het feit dat het purgatorium is geen uitvinding van Dante. Hè, dat is een middeleeuwse uitvinding.
Precies, ja, ja.
Om een soort overgangsgebied te creëren, waardoor de kerk kon marchanderen op een bepaalde manier, denk ik ook. Hè. Of in ieder geval zijn diplomatieke zielspositie kon innemen.
Ja.
En uitbuiten. Ja. En Dante, die verbeeldt dat heel mooi in zijn, wat wij nu goddelijke komedie noemen. En zo noemde hij dat zelf niet. Mm. Het heette gewoon de komedie, volgens mij. En er is ook een verband tussen Beckett en Dante. Beckett was een gulzig Dante-lezer. Hij las dat met zijn lerares Italiaans.
In het Italiaans.
En ook in het Italiaans. Ja, okay. En het is geen gemakkelijk Italiaans.
Nee.
Want ik doe het zelf ook, maar dan heb ik er andere vertalingen bij liggen. En, maar het is wel heel verrijkend. Maar het is ook heel interessant om dan te bedenken dat die realistische, brutale scènes in de romans, dat realisme, dat kan je ook lezen als een soort vertaling. Niet van die brutaliteit van de hel als een afgescheiden ruimte van onze leefruimte. Mm-hmm. Maar bij Beckett komt het samen. Bij Beckett is de hel het leven op aarde, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja, ja.
Dat is een hele platte interpretatie. Mm-hmm. Maar dat zijn allemaal redenen waardoor ik denk dat het leuk zou kunnen zijn voor jou.
Ja.
Om misschien Dante, Beckett, te bekijken. Dat is altijd interessant natuurlijk, maar ook om Beckett te bekijken.
Ja.
Hele omweg. Maar we zeggen daarmee wel ook iets over jouw werk, hè? Dat onderzoek naar die brutaliteit, en dat dat ook een hele traditie is in kunst.
Ja.
Hè? In poëzie en beeldende kunst ook. Waarin dat ontwikkeld wordt, dat perspectief. Dat was helemaal vanaf het begin al zo bij jou.
Ja, dat heeft zich wel in verschillende vormen, denk ik, ontwikkeld over de jaren heen. Maar het gaat eigenlijk nog steeds over hetzelfde. Dat is zeg maar het menselijk drama. Dat je onderworpen bent aan omstandigheden.
Ja, maar dat menselijk drama, dat is alweer veel breder, hè? Want dat kan, weet je,
dat kan van alles zijn.
Ja, je zou kunnen zeggen dat Simon Carmichelt ook schreef over het menselijk drama.
Ja.
Simon Carmichelt heeft op een bepaalde manier ook helemaal niks uit te staan met Volker de Jong.
Nee, dat klopt.
Dus dat is een heel breed perspectief en het is veel specifieker ook. En daarom gebruik ik het woord brutaliteit ook.
Ja, dat vind ik mooi dat je dat noemt, ja.
En je noemt het ook je tentoonstelling. Ministry of Fear, foam. Foam, omdat het materiaal is.
Ja.
Dat is het materiaal waarin je dat angstimperium uitdrukt. Maar angst, het is ook een horrorkabinet.
Ja, precies. Het is een soort van grote conspiracy of zo. Dat je denkt, het Ministry of Fear, wat doet dat ministerie dan?
Laten we daar zo meteen op verder gaan. Ja. Eerst deze vraag.
Ja.
Waarom die keuze om specifiek dit werk uit je oeuvre te tonen? Je hebt ook nieuw werk gemaakt voor de tentoonstelling, maar dat gebruik van dat schuim en dat plaatmateriaal en ook gespoten schuim
in onze facetten, zeg
exact.
Maar. Ja, nou, ik heb over de jaren eigenlijk zelf ja, een collectie opgebouwd van werken van het begin van mijn carrière tot nu, zeg maar. Die had ik in mijn opslag staan. En daar heb ik 100% uit geput, zeg maar. Omdat dat zijn de werken die ik goed ken en die ik nog binnen mijn bereik heb, zeg maar. Heel veel werken zitten natuurlijk in collecties. Maar het was voor mij meteen duidelijk dat het een kans zou zijn om die collectie te tonen die ik zelf nog heb van mijn eigen werk. Omdat daar eigenlijk een soort ankerpunt in zitten van hoe ik over de jaren met materiaal bezig ben geweest. Hoe ik daarin gevarieerd heb. En ja, het leek me heel mooi of zo. Om dat uit mijn eigen collectie te tonen in plaats van allemaal bruikleen. Daarmee beperkte ik ook de keuze tot deze selectie, zeg maar. Snap je? En het is zo dat er heel veel kunstwerken gedurende de laatste 20 jaar terugkwamen, bijvoorbeeld uit het buitenland. Die heb ik dan in die opslag geplaatst. Die zijn in Nederland nooit eerder getoond. En terwijl ik dus in die opslag daar aan het werk ben, dan kom ik soms wel eens kisten tegen die al 10 jaar niet meer open geweest zijn. En dan dacht ik, dat is fantastisch om dat juist te tonen. Werken die mensen nog nooit eerder gezien hebben hier.
Voor het publiek, maar ook voor jezelf wellicht, om het bij elkaar te zien.
Ja, dat klopt, ja.
Om een soort, ook toch jezelf te confronteren of er consistentie is in dat werk.
Ik vond dat best wel moeilijk, moet ik eerlijk zeggen. Omdat, ieder werk roept bij mij heel veel verhalen op en gevoelens van in de periodes dat ik die werken maakte.
Die niet specifiek gerelateerd zijn aan het beeld zelf.
Ja, precies.
Maar die wel in je geheugen zich verankerd hebben.
Ja, dus ieder werk is voor mij, associeer ik met omstandigheden waarin ik zat. Als ik dus, ik vind dat moeilijk om dan helemaal terug te kijken naar het begin van mijn carrière. En daar, dat roept hele heftige dingen in me op of zo. Dus ik kijk er niet echt naar uit om dat allemaal uit de kast te trekken. Maar ik dacht, het is ook een mooi moment om dat juist misschien weer te omarmen. Als werken die ik gemaakt heb, die ik weer terugzie na zo'n lange tijd. En dus me afvragen ook van, wie heeft het gemaakt eigenlijk?
Ja, maar is dat dan ook niet alleen je persoonlijk leven,
ook artistiek,
je privéleven, maar ook die artistieke dollemansrit die het ook werd, omdat je in een hele belangrijke collectie eigenlijk voorop de catalogie kwam.
Ja.
En op die manier ook eigenlijk de vaste grond een beetje verloor bij momenten.
Nou, dat soort associaties heb ik wel als ik die werken zie, dat ik denk van, ik weet nog in wat voor rollercoaster ik me bevond toen. Ja. Maar het is ook zo inderdaad dat ik zelf onder de indruk ben van de drive die daarachter allemaal zit, achter die werken. Dat ik denk van, hoe heb ik dat kunnen realiseren toen? Of
wat interessant eraan is natuurlijk ook, en we gaan het niet heel uitgebreid over hebben, maar kijk, dat je kunstenaarschap en je leven bijna werd overgenomen door de markt, zou je kunnen zeggen.
Mm-hmm.
Ik weet er heel weinig van, je hebt er me wel eens iets over verteld. Maar het zegt ook iets anders. Het zegt namelijk dat Volker de Jong ook een gulzig mens is. Je bent heel nieuwsgierig en je wil ten volle leven en werken.
Ja.
Ook.
Ja, dat klopt.
En je wilt geen gelegenheid laten staan als die mogelijk is. Maar je bent tegelijkertijd ook een Volker de Jong die ouder is geworden.
Mm.
En dat is een soort volwassen wording. Maar toch zie je, ook aan deze tentoonstelling, zie je een bepaalde gulzigheid.
Dat is begrijpelijk wat je bedoelt, ja. Nou, het is voor mij ook wel een soort
gulzigheid, een van de grote ondeugden.
Precies,
ook.
Ja. Dat is zeker waar. Ik bedoel, ik ben gewoon een maximalist, weet je wel. Het is nooit genoeg. En dat zie ik ook wel terug in die werken en zo. Dat ik denk van,
maar in alles, hè, ook in de manier van werken. Dus dat je dat materiaal, dat heb je ook gekozen en eigen gemaakt, omdat het je in staat stelt om met een gulzigheid je kunstenaarschap te leven.
Mm-hmm. Ja, ik zie het wel een beetje als een overdadige maaltijd die, of een, hoe zeg je dat, een buffet die voor
een
je
banket
staat met zoveel verschillende heerlijkheden. Dat je het eigenlijk allemaal, dat je de vreemdste combinaties gaat maken tussen gerechten, waarvan je eigenlijk denkt van, Maar die overdata heeft ook natuurlijk ook iets te maken met
consumptie. Een soort boerenmaaltijd van Bruegel.
Ja, en dat het allemaal even lekker is, waardoor je jezelf helemaal volvreet, zeg maar. Dat is wel de bedoeling dat dat iets doet met je ogen als je kijkt naar mijn werk. En ik denk dat ik ook met die over... hoe zeg je dat ik daar ook echt helemaal induik, zeg maar. In dat buffet, snap je?
Ja, ja.
Omdat ik gewoon daar door dat materiaal heen moet om tot een soort kern te komen.
Ja.
Maar het levert wel een visueel gulzig tafereel.
Het doet me ook denken aan Johan Huizinga. Die heeft zo'n boek geschreven dat over de hele wereld gelezen werd. En nog steeds wordt, denk ik het grootste historiografische succes van Nederland.
Ja.
En dat is de herfsttijd de middeleeuwen. En daarin beschrijft hij ook een bepaalde gulzigheid van de voormoderne mens. En ik noem dat nu omdat jouw beelden en beeldengroepen ook wel eens kunnen doen denken, ook de beelden die aan de plafonds hangen en zo, aan een soort dans macabre.
Yeah.
Een soort dodendans is dat ook.
Mm-hmm.
En dat het leven en de dood en de passie, dat het allemaal veel dichter bij elkaar lag en dichter aan de oppervlakte, schrijft hij. En dat is ook wat jij doet.
Mm-hmm.
Jij brengt dingen in je werk aan de oppervlak die wij allemaal kennen.
Ja.
In ons eigen leven, in ons eigen persoon, maar ook in de wereld.
Hmm.
En daar worden we nu ook mee geconfronteerd natuurlijk, hè, door oorlog bij naar buren.
Ja, nou ja, menselijk instinct is natuurlijk een interessant fenomeen om mee te spelen, denk ik.
Maar ik noem dat nu als verwijzing, maar is dat ook iets waar jij naar kijkt? Naar bijvoorbeeld dat idee van die dans macabre.
Natuurlijk, ja. Ja, ik ben daar heel de tijd mee bezig. Ook vooral in de geschiedenis en de kunstgeschiedenis te kijken van hoe is die mens verbeeld, zeg maar, door de tijd heen. Maar ik geloof ook wel dat naarmate de mensheid zich verder heeft ontwikkeld met technologie en zo, dat we dus steeds de illusie hebben dat we verder wegkomen van die hele primaire, instinctieve gulzigheid, zeg maar. Maar die zit er natuurlijk nog steeds in. Snap je?
En die uitzicht wellicht op een andere manier dan.
Ja, maar door dus die materialen en die thematieken daar een soort assemblages van te maken, probeer ik dat het soort van oerinstinct weer op te roepen in mensen. Dat je dus denkt van, ik kan me niet meer inhouden. Ik moet aanvallen om het op te nemen.
Ja, want er zit ook een enorme, ook al ken ik het verhaal niet achter de beelden, er zit toch altijd een enorme directheid in.
Ja. Nou ja, ik streef er altijd naar dat je dus als bezoeker, als het ware een soort getuige bent of deelnemer aan een gebeurtenis, waardoor die figuren, die moeten actief zijn, zeg maar. Om dus die interactie met dat publiek aan te gaan. Dus dat probeer ik heel erg daar in die beelden te stoppen. Dat het, hoewel het natuurlijk stilstaande beelden zijn, in je hoofd als het ware helemaal tot actie overgaat. Snap je?
Ja.
Dus ik probeer dat de hele tijd te activeren.
Maar beelden. Hoe doe je dat dan?
Gewoon door de keuze van dit soort materialen en die figuren in een dusdanige houding te zetten, dat je denkt van, hij zit er nog middenin.
Maar ook formalistisch gezien, dat je laat zien hoe het gemaakt is, bijna.
Ja. Misschien is dat ook wel onderdeel daarvan, ja. Dat is de transformatie van ruw materiaal naar kunst toe, zeg maar.
Ja.
Dat ik dat graag toon. Maar dat daarmee...
Ja, dat wordt een instrument ook.
Ja, precies,
Om die levendigheid te tonen.
Ja, omdat mensen dat gaan lezen als zodanig, die transformatie.
Ja.
Een transformatie van een figuur naar iets anders toe, of materiaal naar een andere vorm toe.
En ook de ruwheid ervan.
Ja.
He, want het is een vrij rauw materiaal. Op een foto kan het er een beetje zacht, snoepjesachtig uitzien door de kleuren.
Ja.
Maar als je erbij staat, dan de rillingen lopen me altijd over de rug als ik denk dat ik daarin zou moeten snijden.
Ja.
Met al het gepiep wat het zou kunnen veroorzaken. En, snap je? Dus het heeft ook een bepaalde rauwheid.
Ja.
En een soort dwarsheid die niet per definitie hele positieve associaties oproept.
Maar Veer, is dat die brutaliteit waar je het over hebt?
Ja, ook.
Ja.
Dat zit ook daarin, denk ik. In materiaalkeuze en ja, in het formalistische aspect ja, van je werk komt dat idee van die directheid en wat je zegt ook, dat de transformatie nog zichtbaar is,
ja,
ook wel tot uiting inderdaad.
Ja, maar het werkt behoorlijk goed, moet ik zeggen. Want ik heb altijd wel nagedacht over van hoe, nou, als je als kunstenaar, wat is je doel dan, hè, met zo'n soort, wat wil je daar nou mee bereiken, snap je? Dat vraag ik me af als we daar zo over praten. Mm. Want ik denk van blijkbaar, ja, dat zijn toch een heleboel handelingen en keuzes die je maakt, of althans ik maak, om tot zoiets te komen. En dan is de vraag van, waarom dan of zo?
Ja.
Maar als ik daar rondloop en bezoekers spreek, dan denk ik wel van, het komt goed binnen bij mensen. En dan denk ik van, dus uit de reacties van het publiek neem ik waar dat mijn boodschap overkomt of zo. Maar hoewel ik niet didactisch wil zijn of moralistisch, merk ik dat mensen dat een soort, ja, net zoals wat jij zegt, die dans macabre. Het is natuurlijk omdat het een afbeelding is van de dood die ronddanst en de levende eigenlijk verleidt om mee te gaan, hè, in de dode wereld. Om zolang het een afbeelding is of kunst, is het altijd een veilige, hoe zeg je dat, wereld of zo die ik schaap, snap je? Omdat het niet echt is. Maar is het wel iets waar mensen mee ingezogen willen worden? Omdat je iets wil meemaken van, ja, iets wat niet in de realiteit te zien is, maar er wel degelijk aanwezig is in de onderstroom, zeg maar, snap je? Dat zijn toch de processen tussen mensen onderling. Die, ja, het duwen en het trekken van mensen met elkaar. Mensen die verschillende status hebben. Hoe iedereen zich gedraagt, zeg maar. Dat, ja, dat lijkt een soort van afgesproken choreografie te zijn. Maar ik denk dat tussendoor is eigenlijk de mens onderhevig aan iets wat misschien helemaal niet zo romantisch is of zo. Maar gewoon heel, ja, grof en ongenuanceerd en hebberig en egoïstisch is. Snap je?
En vreed.
Misschien is het dan ook een verzachtende omstandigheden als je naar zo'n tentoonstelling gaat, dat je denkt van, ik heb iets meegemaakt. Maar ik ben weer terug in de echte wereld. Maar de vraag is natuurlijk van,
maar is dat
kun je met kunst dan iemands blik op die echte wereld veranderen?
Ja, maar is het voor jou dan ook, doordat je het maakt, een manier om er controle over te krijgen? Want ik, als voorbeeld, ik heb wel eens vaker gezegd, ja, dat ik als kind graag tekende. Ja. En ik kwam een keertje bij een vriendje vandaan en ik had net Dracula gezien.
Ja.
Christopher Lee speelde dat. Zoek maar op. En ja, ik was toch wel redelijk geterroriseerd door die film, weet je. Ik was 9, 10. En dus om dat beeld kwijt te raken, tekende ik een portret van Dracula. En dat was een soort exorcering.
Ja, ja, dus ik wou net zeggen.
Dus
ja,
het werd buiten mij geplaatst. En op het moment dat ik zag dat mijn hand hem op het papier had gelegd,
was het uit mijn hoofd. Angst weg, ja.
Was het uit mijn hoofd. En was ik bevrijd daarvan. Ja, dus dat is iets heel primairs, heel primitiefs, zou je kunnen zeggen. Maar is dat ook een onderdeel?
Natuurlijk. Ik denk dat het wel een manier van mij is om het te bezweren of zo. Mijn eigen angsten misschien. Of de besef dat je eigenlijk misschien als individu heel weinig controle hebt over wat er gebeurt om je heen. Of in je eigen leven, snap je?
Maar er zit ook tegelijkertijd een soort sardonisch plezier.
Hmm.
Je hebt er ook plezier in om het op te roepen.
Ja, ik vind het grappig dat je begint over Dracula. En ik denk ook bijvoorbeeld aan het verhaal van Frankenstein. Ik heb het laatst nog eens teruggelezen, het originele verhaal.
Van Shelley.
Ja, dat is fantastisch eigenlijk. Ik probeer het ook te plaatsen in de tijdsgeest, zeg maar. Dat je denkt van, hé, die horrorverhalen zijn juist toen geschreven, omdat die wereld was aan het transformeren, snap je? En ik denk de karakters in zo'n verhaal, een wetenschapper die zijn eigen mens wil creëren, of een monster eigenlijk, en daardoor eigenlijk ook vernietigd wordt door die eigen creatie, is ook een soort op het moment dat je natuurlijk iets...
Je bedoelt Frankenstein dan?
Ja. Maar met Dracula... Sorry, ik kan het toch even niet laten om er even op terug te komen. Wat ik interessant vind is natuurlijk dat die... iedereen is gewaarschuwd dat die Dracula natuurlijk een slechte verschijning is voor de mensheid. Is iedereen ook ontzettend aangetrokken door die karakter? Omdat hij dus het kwaad belichaamt, zeg maar. Dat heeft een soort ultieme aantrekkingskracht. Is waarschijnlijk toch zelfvernietiging. Dat maar mensen vrijwillig hem opzoeken.
Is Dracula... Ja, dan kom je nu in een hele... culturele interpretatie terecht. Maar is Dracula het kwaad?
Ik weet het niet. Ik zie het zelf niet zo of zo. Ik denk meer als zo van... mensen verdienen het misschien zelf om...
Want in Dracula heb ik altijd meer als een soort angstprojectie gezien... dan als een figuur die het kwaad representeert.
Ja. Nou ja, kijk, in het verhaal belichaamt hij dat, zeg maar. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk een wezen, een mechanisme wat in onszelf zit. Dat je zegt van, iets wat slecht voor je gezondheid is, is super aantrekkelijk om juist wel te doen. Snap je? Dus ik denk van, het roept wel de mechanisme... Hoe zeg je dat? Het legt een mechanisme uit die in iedere mens plaatsvinden. En ik denk dat... dat dat aantrekkelijk is voor mensen om je daar bewust van te zijn. Alleen, het is te heftig om dat te erkennen, denk ik. Dat dat misschien een soort psychiatrische processen zijn...
Ja.
die in ons plaatsvinden.
Ja, maar dat element van die transgressie...
Ja.
Hè, de mens die zich voedt met mens...
Ja.
Dat interesseert jou natuurlijk... Ja, want die transgressie, die laat jij zelf ook zien.
Ja.
In je werken. Soms in tableau vivant. Hè, daar komt het sterkste in tot uiting, denk ik. Ook in de nieuwe installatie die je gemaakt hebt.
Ja.
Je hebt een hele kamer heb je gemaakt. Krijgt dat werk dan ook een titel?
Dat heet Vage Vuur ook.
Het heet ook Vage Vuur.
Ja. Ja, ik merkte wel met het inrichten van die tentoonstelling dat er inderdaad... Dat ik dat ook zelf kan, als ik dat analyseer, denk van... hé, uiteindelijk gaat het de hele tijd over dat ik zelf opgesloten zit, zeg maar, in mijn eigen systeem.
En wat is het systeem?
Nou, ik denk dat het menselijk lichaam is of de beperking van je mens zijn, zeg maar.
Ja, ja.
Snap je? Dus dat die roze kamer die ik nu nieuw heb gemaakt voor deze tentoonstelling... is eigenlijk ook een soort een isolatiecel, zeg maar, uit de... psychiatrische inrichting, misschien uit de 19e eeuw.
En tegelijkertijd is het ook het geestesruim.
Ja, dus ik zie het als de binnenkant van mijn schedel,
de koppel
zeg
van
maar.
Je schedel, ja.
Ja, dat je denkt, daar zit dan je geest in... Ja. En die verzint van allerlei uitvluchten, zeg
en daar
maar.
Zitten dan ook twee typische Volker de Jong-figuren.
Ja, ik stel me zo voor dat die figuren daar ook niet meer wegkomen, zeg maar. Dat uiteindelijk dat er geen ontsnappen is aan dat mens zijn, zeg maar. Daar kan je niet van weg, van sterfelijkheid of het menselijk lichaam, dat vergankelijk is.
Ja.
Jouw
keuze om, want die figuren, die zien er ook uit als historische figuren.
Ja.
Hè, met een soort krullenpruik en ook de kleding die erbij zit, wat we van meerder werk van je kennen natuurlijk.
Ja.
En dat laat op een bepaalde manier zien dat... de vreedheden, oorlog, dood van alle tijden is. En dat het doorloopt, dat we daarmee verbonden zijn. Maar tegelijkertijd heeft het ook iets van een theater.
En, zeker. Ja.
En dat theatrale element maakt ook dat je misschien vrijer bent om dingen uit te vergroten. Om het nog gekker te maken. En tegelijkertijd doet het dat... Maar het plaatst ook enigszins op afstand, omdat het theater wordt en als op een podium gebeurt.
Ja, ik snap wat je bedoelt, ja. Ja, het blijft dan een decor of zo. Ja.
Nou,
of
een, ja, maar het maakt ook dat ik erna kan kijken en dat ik er eens over na kan denken. En niet dat het me alleen maar aangrijpt, als het ware, of bij de strot grijpt.
Ja.
Dus het is ook... laat ook, zeg maar, ruimte om te beschouwen.
Ja, ik denk dat dat tegelijkertijd ook belangrijk is. Ja.
En dat is best apart in jouw werk. Want dat is in deze installatie heeft het heel sterk. En die cabine, waar we het eerder over gehad hebben, die ik bij Fons Welter zag in, in het Kunstmuseum, heeft dat ook.
Yeah.
Daar kun ik ook buiten naar kijken.
Het,
En dat is indirecter dan jouw werk doorgaans is.
Nou, misschien is het inderdaad meer dat het dat ik het al als een soort projectie maak. Dat je weet dat het een georchestreerd iets is. En niet dat ik probeer je te verleiden of zo tot iets wat... Hoe moet ik het nou zeggen? Ik vind het belangrijk dat mensen doorzien dat het een decor is.
Ja, nee,
dat nep is, zeg maar.
Nee, maar dat is heel duidelijk. Dat is heel duidelijk. Maar ook omdat de figuren in het decor geplaatst zijn, zijn ze iets minder direct.
Ja.
Omdat ze ook bijna opgenomen worden, hè? Het materiaal. Dat de gecapitoneerde muren representeert, is hetzelfde schuim als waar de figuren van gemaakt zijn. En die figuren die zouden veel vreder overkomen zonder die ruimtes. Dus dat is voor mij althans iets nieuws in jouw werk, dat je ook die afstand creëert.
Mm-hmm.
Dus ik plaats dit in de relatie tot die... een soort Abu Ghraib-cel die je hebt gemaakt.
Ja. Mm-hmm. Ja. Nou, laat ik het zo zeggen. Op het moment dat ik de tentoonstelling ging vormgeven samen met Robert Roos, de directeur, en dat idee van die steigerconstructie waar je overheen moet, dacht ik van, daarmee dwing je de bezoeker natuurlijk al in een bepaalde route naar binnen te komen.
Ja, want dat heb ik weggelaten. Ja. En dat is deel van het werk eigenlijk. Hè? Is dat je inderdaad door zo'n ruwe stijgersconstructie opstijgt naar dat purgatorium. Dat daar in die ruimte hangt, als het ware.
Ja, maar tegelijkertijd zie je aan de buitenkant van die constructie ook dat het een soort van theatraliteit heeft.
Ja. Maar dat is wel deel van het werk eigenlijk.
Ook. Ja, maar dat vind ik mooi. Ja. Dat het een soort van... ik denk dat het daarmee misschien beter ook binnenkomt, of dat mensen meer daarmee kunnen, denk ik, dan wanneer ik probeer echt iets een horrorfilm na te doen.
Het heeft wel iets van die gekke ruimtes in, hoe heet het ook alweer, in die televisieserie van David Lynch
van
Twin Peaks.
Ja.
Weet je, de Red Lodge en zo.
Ja, dat vind ik helemaal te gek, man. Ja. Maar ik vind het ook interessant daarbij dat er niet, soms niet uitgelegd wordt wat bepaalde karakters doen in dat verhaal of zo. Dat vind ik goed, want ik denk dat... ik ben heel erg bezig ook met hoe cinema dan werkt, zeg maar, met hetzelfde doel of met middelen.
Ja, dat kan me voorstellen.
Dat ik daar altijd over nadenk. Dat ik denk van, oké, dan zit je... Het publiek zit in zo'n cinema in zo'n stoel 2 uur. En dan kan je als regisseur natuurlijk iets teweeg brengen in die bioscoopbezoeker. Maar ik dacht van, wat is nou uiteindelijk het doel daarvan? Hoe kun je dat overstijgen of zo? Het moment van entertainment of van het beleven... Ik denk dat als er meer relativering in zit, of wat ik zelf interessant voorbeeld vind, bijvoorbeeld bij The Exorcist, die film, daar zie je zo'n meisje die is bezeten van de duivel en dat bed gaat op een gegeven moment op en neer helemaal, zeg maar. Hè?
Zij stijgt op.
Ja, en ze kruipt ook ondersteboven door zo'n scène heen. En dan op een gegeven moment kijk je dan zo'n film, vaak zit daar dan nog een DVD bij, waarbij ze uitleggen dan hoe ze dat er gedaan hebben. Dat is heel vaak zo met dat soort klassiekers. Dan zeggen ze dan van de making of. Dan hoor je die stemmen van die regisseur eroverheen. En dan vertellen ze van 5 man stond dan aan een balk te duwen en te trekken om dat bed dus. En ik dacht dat voor mij is het pas compleet als ik
dat
weet hoe dat gedaan is.
Ja.
En hoeveel huishoudelijke middelen ingezet zijn om jou voor de gek te houden. Waarschijnlijk is dat net anders dan wat ik wil. Ik ben er niet op gericht om mensen angst aan te jagen of zo. Maar het is wel een dun, een moeilijk gebied, zeg maar, om voor mij ook helder te krijgen.
Nee, want het is ook heel, de kleuren die, van je materiaal, het is ook heel vriendelijk tegelijkertijd. Maar toch is het zo dat als ik naar die optocht kijk, als je dan de trap oploopt en dan rechts, dan heb je een optocht van mensen, figuren moet ik zeggen, want of het mensen zijn.
Dat weten we maar niet.
Het zijn mensachtige figuren. Yeah. Met allerlei protheses en extensies. En, maar in het ongereden. Hè, want niks past als het ware. Yeah. Alles is scheef of te lang en te kort. En, of aangedaan of ontbreekt.
Yeah.
En, hè, dat is typisch dat idee van ook een soort dodendans die daar plaatsvindt. Mm-hmm. Maar in helder blauw.
Ja.
Van dat materiaal.
Ja, ja.
Dus het, ook, het komt er ook los van, omdat het een bepaalde lichtheid heeft. Dus het is geen horrorshow, inderdaad.
Nee, ik probeer dat wel te overstijgen, zeg maar. Doordat je het recept of de formule eigenlijk kan doorzien, kun je er misschien een beetje meer bovenuit stijgen.
Ja, ik zei net, ik ken de verhalen niet achter de beelden. Heb jij per beeld een verhaal, een soort scenario voor jezelf?
Ja.
Schrijf je dat op of is dat in je hoofd?
Nou, ik begin wel met een bepaalde idee van een thema of een verhaal. En dat ontwikkelt zich dan tijdens in het maakproces.
En is dat iets in je hoofd of iets wat je in de wereld bent tegengekomen?
Dat is vaak wel iets wat ik tegenkom, zeg maar. En dat neem ik dan als uitgangspunt voor het verhaal wat ik zelf ga maken in mijn hoofd en in mijn atelier. Dan is de vraag natuurlijk uiteindelijk in zo'n tentoonstelling, soms staat er wel een verhaaltje op de muur bij, maar vaak ook niet. En dan denk ik van, hoe belangrijk is het dan nog dat mensen de oorsprong weten van dat verhaal of zo? Ik vind het spannender. Ik denk van, ik heb alle ingrediënten erin gestopt die voor mij gaan over dat thema of de oorsprong van mijn werk. En ik merk dat mensen dan zelf gaan kijken en lezen aan de hand van wat ze zien. En dat er dan dus een verhaal op gang komt in dat publiek, waar ik het over wil hebben. Dat vind ik altijd wel, dat werkt of zo.
Ja. Ja, ik heb de catalogus niet gezien, dus ik weet niet of het in de catalogus wel gebeurt, maar in de tentoonstelling wordt er niet over specifieke werken gesproken. Je bent heel genereus in hoe je over je werk spreekt, in de zaalteksten.
Ja.
En ook over je manier van werken spreek je bijvoorbeeld. En dat wel, maar de beelden worden nergens uitgelegd en hebben dat denk ik ook niet nodig.
Ja, dat is echt een keuze geweest. Want er waren wel inderdaad mensen die het museum dan supposed zijn, die aan mij vroegen van waar gaat dat dan over en zo.
Ja.
Ja, vaak denk ik...
Deel je dat dan? Specifiek?
Ja, dan vertel ik er nog wel eens iets extra's over. Maar vaak maken ze er zelf een heel verhaal van, waarvan ik denk van, prima. Ja, ga je gang.
Ja.
Omdat het vaak toch in de richting is waar ik het heen wil hebben. Snap je, het gaat niet ineens over iets waar het helemaal niet over gaat. Maar het is ook eigenlijk een poging om mensen te doen beseffen hoe die werken zijn ontstaan of zo. Ik denk van, je kan natuurlijk je verliezen in de achtergronden van elk werk. Maar ik heb liever dat mensen het als een soort geheel ervaren. Je loopt daar als het ware door een hele proeftuin heen van allemaal scènes en figuren. Waar zou het over gaan, denk je zelf? Ik denk dat het gaat ook over kunst maken. Hoe kunst ontstaat. Dat was echt een keuze voor mij om ook in de publicatie die verschenen is. Want ik dacht, kijk, mensen hebben natuurlijk een idee van, je gaat naar zo'n kunsthal of naar een museum, daar ga je kunst kijken. Maar dat is toch een soort van een traditionele manier van naar de kunst toe gaan, snap je? En ik dacht, voor mij als kunstenaar is het zo dat daar is blijkbaar, voordat die werken daar bij Kunstalkade staan, een enorm proces aan vooraf gegaan. Oh, sorry. Dat er een enorm proces aan vooraf is gegaan die je dus als kijker niet ziet. En dat is voor mij ook best wel shocking, chockerend. Dat ik denk van, daarom roepen die beelden bij mij heel veel verhalen op van die ontstaansgeschiedenis en hoe ik toen in mijn leven bezig was. En ik dacht, dat zie je dus als kijker helemaal niet.
Ja.
Maar ik weet het ook niet. Ik leg het ook niet helemaal uit. In het boek leg ik dat wel uit. daarbij beschrijf ik duidelijk bij bepaalde werken van, ja, ik zat toen in New York, ik liep op Fifth Avenue en ik zag een wolkenkrabber gemaakt van dat blauwe schuim. Dat ik dacht, ik wil mensen eigenlijk doen beseffen hoe, ja, hoe grondig eigenlijk je als kunstenaar aan het zoeken en aan het wroeten bent voordat er iets uit naar boven komt en dat destilleer je weer. En uiteindelijk hou je iets over wat maar een fragment is misschien van zo'n onderzoek. Wat ik daar precies mee wil bereiken, weet ik ook niet. Maar ik wil ook dat proces van dat kunstkijken in een museum eigenlijk doorbreken. Omdat ik wil dat mensen eigenlijk als het ware deelgenoot worden van dat proces.
Ja, maar dus dat doe je al toch door het soort werk dat het is dat je hebt gemaakt.
Ja. Maar misschien ben ik bang dat dat nog niet genoeg is. Dat ik denk dat ik met deze tentoonstelling, hoe mensen gedwongen worden om die route over die steigerinstallatie te lopen.
Ja, maar je kunt je eigen route kiezen natuurlijk. Je kunt er tegen in lopen, je kunt tegen de klok in, met de klok mee. Er zijn zo uit mijn hoofd al drie routes die je kunt gaan.
Ja, maar ik had het gevoel dat misschien ook een metafoor is voor hoe ik zelf tot kunst kom. Dat ik ook als het ware een bepaald pad moet kiezen. Net zoals die route op die steiger of zo. Ja. Waarin ik in ruimtes terechtkom, waar ik me continu moet afvragen van, is dat, wat doet dat met me? Wat zegt het mij? Maar ik weet het niet. Ik wil het ook niet te dramatisch maken. Ja.
Kijk,
maar,
voor mij is het zo dat het niet per definitie toevoegt dat ik weet wat jij op Fifth Avenue deed, zag. Maar uiteindelijk, en dat weet jij als geen ander, want jij bent voortdurend bezig met mise-en-scène.
Ja.
Dus dat werkproces, zoals ik al herhaaldelijk gezegd heb in dit interview, laat het al zien. Ja. Het werk toont het maken al. Mm-hmm. We zien de maaksporen.
Ja.
En wat ook zo is dat de manier waarop de tentoonstelling is ingericht, ook dat steigermateriaal en dergelijke, dat laat je allemaal zien. Het is zelfs zo dat het deel wordt van het beeld. Er staat zelfs een beeld in zo'n woud van steigerpijpen.
Ja.
Ja, een soort Christusfiguur met basketbalballen.
Dat klopt, ja.
Een heel, heel gek beeld is dat. Want als je het frontaal ziet, dan weet je nog niet dat het een Christusfiguur is.
Nee.
Dan lijkt het wel een soort alien.
Ja.
En als je er dan omheen loopt.
Ja.
En daar kun je helemaal toe begeven ook. Dus je kunt helemaal je kunt zelf het toneel betreden, als het ware.
Ja, dat lijkt mij nou super opwindend.
En dus daarin laat je al zien dat wij tegelijkertijd als toeschouwer ook
mee
als we in de tentoonstelling staan, ook tegelijkertijd al achter de coulissen zijn.
Ja, dat is echt de bedoeling.
Dat is de sfeer die die tentoonstelling voor mij ademt.
Ja. Nou, voor mij is dat eigenlijk net zoals ik...
Het spookhuis na sluitingstijd.
Sorry. Ja, of inderdaad de DVD van The Exorcist over de making-of.
Bijvoorbeeld.
Ja. Ja, ik vind dat een hele belangrijke geste ook naar de kijker toe. Omdat ik denk dat je daarmee dus in wezen heel dicht komt bij... hoe je in een wereld kan rondwandelen waar je misschien liever niet zou willen zijn. Net als met die auto die daar staat, met die figuren bij dat vuur, met wapens.
Ja,
en zo, dat
heel,
je denkt van, ja...
Het is heel gek, hè? Want er zitten, want we noemen nu juist die hele groteske voorbeelden op, met historische figuren en in onmogelijke posities, waarvan je kunt afvragen of het niet het resultaat is van folteringen en dergelijke.
Yeah.
Dat zit er ook in. Maar er zitten ook beelden in de tentoonstelling die een heel ander karakter hebben. Die eruit zien, laten we zeggen, als een ingekleurde zwart-wit foto van een vrouw decennia geleden. En dat ziet eruit als een onschuldige foto, maar tenzij je dan leert wie die vrouw is of waar die foto genomen is en in wat voor tijd. En dat maakt dat die foto opeens iets heel anders wordt. En je hebt ook zo'n beeld staan van een vrouw met kind in de tentoonstelling. En dat ziet er eigenlijk heel idyllisch uit, heel mooi.
Yeah.
Maar tegelijkertijd zit er een soort, is het ook zwanger van een soort dreiging.
Yeah.
En die dreiging die wordt niet openlijk geuit daar.
Yeah.
Bijvoorbeeld. Hè, dus in die zin zitten er in die tentoonstelling toch wel nuances.
Ja, dat klopt, ja. Ja. En nou, omdat ieder werk natuurlijk... Ja,
zijn eigen verhaal.
Of zijn eigen verhaal heeft, ja.
Maar ze komen daar samen, hè, in dat Ministry of Fear.
Ja, daar was ik heel benieuwd naar hoe dat zou werken.
Maar dat maakte ook dat de omgeving bepaalt hoe ik dat beeld lees. Want als ik dat, laten we zeggen, in mijn woonkamer neer zou zetten, dan wordt het een heel ander beeld.
Ja.
En net als dat als ik... Er zit ook een beeld van Mondriaan bijvoorbeeld.
Ja.
Mondriaan, op sneakers overigens.
Precies.
Mondriaan, aan panelen geen gebrek. Dus ja. In dit geval een paneel op een stokje en Mondriaan protesteert voor de onafhankelijkheid van de vrouw. Ja, je moet eventjes de deur open.
Sorry, ik moet even onderbreken.
Wel 10.
Ja.
Sorry.
Nee, dat geeft niet.
Jullie.
Je zit ergens
in
het volgens mij.
Ik zit in een interview, maar dat maakt niet uit.
Zo ziet het eruit. Sorry.
We onderbreken het. Hallo. Even, dat geeft niet.
Ja, een kleine onderbreking. En we leerden dan ook tegelijkertijd zojuist dat van het bezoek dat de verschrikking allerlei vormen aan kan nemen. In dit geval kreeg ik dan net het horen dat het schaken onverdraaglijk is. Omdat door de verschrikking van alle
mogelijkheden
ja. Die er elke set weer zich aandienen.
Ja.
Goed. Laten we het gesprek voortzetten.
Ja.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik even het spoor bijstel.
We waren even gebleven bij Mondriaan.
Ja, nee, precies.
Dat je zei van, die heeft gymschoenen aan.
Dank je wel. Mondriaan op sneakers en een panelen geen gebrek. En die zwaait dus met een protestbord en voor de vrijheid van de vrouw.
Ja.
Hè, is dat eigenlijk. En over zijn linkerschouder, als je dan dat beeld benadert, zie je ook nog een Volker de Jong-interpretatie van de Victory Boogie Woogie. Daar heb je er meerdere van gemaakt.
Klopt.
Een mooi ding ook.
Dank je.
Hoe werk je daar dan aan? Want kijk, dat is natuurlijk heel interessant, hè? Volker de Jong en Mondriaan. Omdat Mondriaan peinzen met elk stukje tape, elk kwaststreekje. En jij wilt guls in je gulsheid, dingen snel maken ook.
Hmm.
Hoe maak je dan bijvoorbeeld zo'n Victory Boogie Woogie?
Nou ja, wat mij altijd fascineert is als je dan verhalen leest over het leven van Mondriaan, of over die tijd dat hij dus naar Engeland ging. En,
op de vlucht voor de Duitsers.
Ja, dat ik denk van, nou ja, dat bracht dus ook tijd door met Barbara Hepworth en zo. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die we niet... waar we ons niet van bewust zijn, hoe die iemand zoals Mondriaan natuurlijk in de omgang was. Er zijn natuurlijk wel allerlei boeken geschreven, laatst ook weer een nieuw boek volgens mij, waarbij geschreven wordt dat hij nogal van dansen en zo hield en gek doen. Maar ik denk altijd van, geef jezelf eens de kans om na te denken over van hoe jij, als je in zijn schoenen zou staan, de Tweede Wereldoorlog is op gang, zeg maar. Ik denk van, voor mij levert dat heel veel materiaal op of zo. Hoe ik denk aan wat is de link tussen Mondriaan en New York bijvoorbeeld. Daar ben ik dan
in
mee bezig.
De alledaagsheid van New York.
Ja, dat ik heb bijvoorbeeld een keer een portret gemaakt van Mondriaan. Die ligt dan op zo'n... Ik vloog in 2004 heel vaak naar New York toe, omdat ik daar verbleef voor een jaar. En ik moest dan vaak naar terug naar Europa voor tentoonstellingen. En dan zat ik steeds daar op dat JFK Airport, John F. Kennedy. En daar heb je van die bepaald soort banken. En dan in zo'n lege terminal, dan lagen daar soms mensen met zo'n krant op hun gezicht te wachten op een vlucht over 6 uur of zo. Toen dacht ik van, zo zie ik ook voor me dat Mondriaan ook zat te wachten op een vliegtuig. Dus ik breng dat eigenlijk terug tot een soort van hele alledaagse ideeën over hoe hij als mens ook zijn ding deed.
Hij ging met de boot.
Hij ging met de boot. Maar misschien heeft hij ook wel een keer gevlogen.
Dus als je lacht, dan was dat op een deckchair.
Ja, dat zie ik dan ook. Dat zou ook zo'n beeld kunnen zijn. Dat je zegt, iemand ligt op zo'n lichtstoel.
Ja.
En dat je denkt, is hij overleden of ligt hij te slapen? Dat weet je niet. Maar bij Mondriaan dacht ik, ja, dat die boogie-woogie is natuurlijk een soort afdruk van dat grid van Manhattan, van die straten met die holkenkrabbers van
maar ook
boven.
Dans, ritme.
Ja. En ik dacht, eigenlijk koppelde ik dat aan dat toen ik in New York zat aan luchtbeelden van bombardementen die de Amerikanen uitvoerden in Irak. Dat je daar ook zo'n stad van boven ziet, ja, waar bommen opgegooid, ja, worden. Toen dacht ik van, het verandert natuurlijk zo'n kunstwerk volledig. Ja, als je ineens denkt van, het is een platte grond van een stad.
Weet nou begrijp ik ook het spectrum waarin je het hebt gemaakt. Die kleuren.
Daar was ik mee bezig, weet
je. Die kleuren, omdat het iets heeft inderdaad van zo'n ontkleurd beeldscherm.
Ja. Ja, omdat je ziet dan soms ook, wat me ook fascineerde was, nachtkijkerbeelden van soldaten. Dus die vijanden bestuderen, ja, in die groene tonen.
Ja, maar nu volgen wij dus een soort gedachtensprongetjes, ja, van Volker de Jong. Hoe, ja, je dus van de Victory Boogie Woogie in New York, ja, tot in de omgeving van Bagdad kunt belanden tijdens de Golfoorlog.
Ja. Zo denk ik.
En dat projecteer je vervolgens ook weer op dat bijna mythische schilderij, Victor Hugo.
Ja, dus ik denk uit het context halen van bepaalde stereotypen of iconische figuren, of door die ineens te combineren in een andere context, kun je onderwerpen weer op een hele andere manier bekijken, zeg maar. Want ik heb toen dat portret van Mondriaan heb ik ook gebruikt, bijvoorbeeld als portret van Le Corbusier. Dus voor mij worden die figuren bijna een soort acteurs.
Ja, want ze hebben alle twee ronde brilletjes.
Ja, ik, en ook met dat haar zo naar achteren. En, dus ik dacht, en ik heb ooit Jan Pieterszoon Koen gemaakt. Die transformeerde op een gegeven moment in Berlage. En ik vind dat interessante soort poëtische suggesties. Dat je terechtkomt in een wereld waar die figuur niet thuis hoort. En dan is het als het ware alsof je al die factoren die je kent rondom die figuur van Mondriaan ineens herdefinieert. En je afvraagt van, misschien zou je die geschiedenis wel helemaal kunnen herschrijven op die manier, ja, snap je?
Maar waarom zit dat dan bijvoorbeeld in die omgeving van dat Ministry of Fear Form? Hoe moet ik dat dan lezen? Kijk, dat die transpositie richting de Golfoorlog, dat laat ook zien de directheid van jouw geest, hè? Want dat verband is er niet direct, maar we kunnen er wel wat van maken. Ja. Want het is de Amerikaanse Mondriaan. Ja. En tegelijkertijd verbind je dat ook met die kleuren en de verkleuring van een beeldscherm van de werkelijkheid. Ja. Dus daar kan ik wel wat mee.
Ja.
Hè, maar die figuur Mondriaan die daar staat met zo'n protestbord bijvoorbeeld. Ja. Ja, die staat voor zijn eigen schilderij natuurlijk.
Ja, misschien maak ik het ook pervers op een bepaalde manier. Dat ik het perverteer. Ja. Om dus ook te laten zien dat de realiteit en de mythologieën die we kennen van iemand zoals Mondriaan helemaal niet zo ver weg van elkaar liggen. Ja. Omdat de echte wereld ook pervers is, snap je? Ja. En ik denk als je leert over misschien hoe, ik weet niet hoe uiteindelijk de erfgenaam van Mondriaan, dat was die Max Bill of zo, toch?
Nee, dat is niet of Max Bill. Dat is de man die hem, hoe heet hij ook alweer?
Ja,
wie was dat? Von Wiegand was die dame met wie hij veel ging dansen.
Dat was iemand waarmee hij bevriend was.
Ja, maar dat zijn de erven. Oeh, het is echt een puntje van mijn tong. Typisch.
Ja.
Typisch. Nou ja, in ieder geval, dat zijn nog steeds de erven.
Ja.
En die bestieren dus een nalatenschap ook nog. Harry Holtzman.
Ja, precies. Ja, maar dat is inderdaad.
En die heeft hem ook uitgenodigd. Die was getrouwd met een rijke dame. Ja. En die heeft hem ervoor gezorgd dat hij die oversteek nog kon maken. Van Londen, dat ook gebombardeerd werd op een gegeven moment natuurlijk. En
Amerika.
En Verenigde Staten. Ja.
Ja, maar ik denk soms ontstaat kunst of een leven ontwikkelt zich op manieren die misschien geschiedschrijvers niet zouden kunnen verzinnen of zo.
Ja. Ja, maar dit is wel interessant, want dit is veel indirecter. Want in de ruimte net daarna of daarvoor, afhankelijk van de richting die je loopt, staat er ook een beeld. En dat ziet eruit als een beeld uit een stripboek van Schuitens. Ja. Veranderende Steden heette dat, geloof ik. Okay. Ik weet niet of je dat nog of je dat kent. Nee. Dat is de jaren 90. Een architect, vriend van mij, die las die boeken en bekeek het wel eens. En daar heb je één in die Veranderende Steden serie, of Onzichtbare Steden, ik weet het niet precies, Schuitens. En dat was een grid, dat groeide. Huh? En dat groeide dwars door steden heen, overal doorheen.
Okay.
En dat is interessant, want jij hebt ook zo'n een staand grid gemaakt, een rasterwerk.
Yeah.
En daar komen zoveel dingen in samen.
Ja.
Want het is het kruismotief. Want je ziet ook dat uit een romp groeit als het ware. Of een romp ingroeit, ja. Net hoe je het leest. Dus je weet niet of het uit de mens komt, de mensfiguur. Ja. Of dat het de mens binnendringt. En dat is een raster dat er staat. Ja. Het is een hekwerk. Het is tegelijkertijd een verzameling kruisen.
Mm-hmm.
En kruisen bestaan ook in die katholieke wereld in allerlei vormen. Hè?
Ja.
Verbonden met martelaren.
Ja.
En dat is dit ook. En dit is weer zo'n beeld dat recht in je smoel.
Ja.
Het is heel direct. Hè? Wat ook doet denken aan een andere kunstenaar uit de galerie, Tim Enthoven.
Ja.
Die ook figuren met figuren rasters maakt.
Ja, ja. Ja, dat interesseert me eigenlijk. Waar de mens architectuur raakt of fysieke structuur.
Ja, waar mens dus eigenlijk ook bedolven raakt en verzwolgen wordt door structuur.
Die zelf misschien
ontwikkeld heeft. En die zelf ontwikkelt inderdaad.
Ja, dat vind ik fascinerend.
Ja.
Ik had ook, las ook veel die boeken van Little Nemo.
Oh, dat ken ik niet.
Winsor McCay heet die.
Dat ken ik niet.
Ja, dat was een Amerikaanse striptekenaar. En daarbij is een jongetje die valt iedere avond in slaap. En daarbij transformeert eigenlijk zijn slaapkamer in een monstrueuze wereld waarin hij dus allerlei dingen meemaakt. Maar ik denk dat in strips, ik las ook veel strips vroeger, dat de realiteit en fictie eigenlijk continu met elkaar bezig zijn.
Ja, ik onderbrak je in gebaar, dus vandaar dat je eventjes inhield. En dat heeft te maken met het feit dat we een radiouur maken en het radiouur is ten einde. En wij zijn nog lang niet uitgesproken. Dus dat gesprek moeten we maar voortzetten.
Ja, lijkt me een goed idee.
Jouw tentoonstelling, Ministry of Fear, FOAM, is tot 7 mei te zien bij Kunsthal Kade in Amersfoort.
Yes.
Goed, dankjewel Volker.
Graag gedaan.
Dank voor het luisteren.
Thank you.